We gaan lezen uit het boek, prachtige boek Leviticus. En vanavond een paar versen uit hoofdstuk 4. En ik had mijn eigen Bijbel vergeten, of tenminste, ik dacht dat hij in mijn tas zat, maar dan zat hij niet. Dus ik heb een Bijbel gekregen van die zuster daar. Dus ik moet nou echt heel goed lezen, want de lettertjes zijn wel een stukje kleiner.
Ik luister. Ja.
We lezen uit Leviticus 4, eerste 7 versen, dan 13 tot 15 en dan nog wat stukjes op het eind. Ja, dus eerst Leviticus 4, vers 1 tot 7 wetten voor het zondoffer staat er boven in de HSV. De Heere sprak tot Mozes. Spreek tot de Israëlieten en zeg, als een persoon zondigt door een onopzettelijke overtreding van enig gebod van de Heer, iets wat niet gedaan mag worden, maar wat hij toch doet tegen een van de geboden. Ook als de priester de gezalfde gezondigd heeft, zodat het volk schuldig wordt, dan moet hij voor zijn zonde die hij begaan heeft, als zondoffer aan de Heer een jonge stier aanbieden. Het jong van een rund, zonder enig gebrek. Dan moet hij de jonge stier bij de ingang van de tent van ontmoeting voor het aangezicht van de Heer brengen, zijn hand op de kop van de jonge stier leggen en de jonge stier slachten voor het aangezicht van de Heer. Vervolgens moet de priester, de gezalfde, een deel van het bloed van de jonge stier nemen en het naar de tent van ontmoeting brengen. Dan moet de priester zijn vinger in het bloed dopen en een deel van het bloed moet hij 7 keer sprenkelen voor het aangezicht van de Heer, namelijk voor het voorhangsel van het heilige. En de priester moet een deel van het bloed strijken op de horens van het altaar voor het geurige reukwerk dat in de tent van ontmoeting staat voor het aangezicht van de Heer. En hij moet al het overige bloed van de jonge stier uitgieten aan de voet van het brandofferaltaar dat bij de ingang van de tent van ontmoeting staat. Dan vers 13. Als echter heel de gemeenschap van Israël zonder opzet gezondigd heeft en de zaak voor de ogen van de gemeente verborgen is gebleven, en zij iets gedaan hebben tegen enig gebod van de Heere, wat niet gedaan mag worden en dus schuldig zijn geworden, en als de zonde die zij daartegen begaan hebben bekend is geworden, dan moet de gemeente een jonge stier, het jong van een rund, als zondoffer aanbieden en die voor de tent van ontmoeting brengen. Vervolgens moeten de oudsten van de gemeenschap hun handen op de kop van de jonge stier leggen, voor het aangezicht van de Heere, en daarna moet men de jonge stier slachten voor het aangezicht van de Heere. Dan vers 22. Als een leider gezondigd heeft en zonder opzet tegen een van de geboden, van alle geboden van de Heere, zijn God iets gedaan heeft wat niet gedaan mag worden, zodat hij schuldig is, of als zijn zonde die hij daartegen begaan heeft hem later bekendgemaakt wordt, dan moet hij zijn offergave brengen een geitenbok, een mannetje zonder enig gebrek. Dan moet hij zijn hand op de kop van de bok leggen en hem slachten op de plaats waar men het brandoffer slacht voor het aangezicht van de Heer. Het is een zondoffer. En dan tenslotte nog vers 27, de vierde categorie. Als één persoon uit de bevolking van het land zonder opzet gezondigd heeft, omdat hij iets gedaan heeft tegen een van de geboden van de Heer, iets dat, wat niet gedaan mag worden, zodat hij schuldig is geworden, of als zijn zonde die hij begaan heeft hem later bekendgemaakt wordt, dan moet hij zijn offergave brengen, een geit, een vrouwtje zonder enig gebrek voor zijn zonde die hij begaan heeft. Dan moet hij zijn hand op de kop van het zondoffer leggen en men moet dat zondoffer slachten op de plaats van het brandoffer. Tot zover de lezing. Er is nog veel meer te lezen uit Leviticus 4, want het, uiteindelijk heeft het maar liefst, even kijken, 33 versen, 35 zelfs. Maar goed, daar komen we dan allemaal niet aan toe vanwege de tijd. Het boek Leviticus, ja, ik vind dat zelf een prachtig boek, want het vertelt ons in type over het volk Israël, maar hoe wij als gelovigen mogen naderen tot het heiligdom van de Heere God. En dat is een priesterdienst. Iedere keer als wij in gebed gaan voor iemand, of als wij de Heere God aanbidden in onze persoonlijke tijd, of we gaan in de samenkomst, tijdens de samenkomst, hem groot maken in liederen of gebeden, dan naderen wij in het heiligdom. Het voorhangsel is immers weg. Het is het lichaam van de Heer Jezus, zijn vlees. Hij heeft zijn leven gegeven. Wij mogen vrijmoedig gaan in het heiligdom. Maar omdat het een heiligdom is, de Heere God is heilig, beschrijft het boek Leviticus ons in al deze typen wel de voorwaarden waarop wij naderen mogen. En vooral vanavond de belemmeringen die er kunnen zijn, zonden die wij begaan hebben, waardoor bepaalde zaken niet krachtig zijn, geestelijk effect zullen hebben. Dat kan zijn bijvoorbeeld de samenkomsten, de gemeenschap, het functioneren, de gebeden, de voorbeden. Als zonde niet beleden wordt, dan heeft dat altijd grote gevolgen voor ons persoonlijke leven en ook voor de gemeente. Dat wil dus niet zeggen dat als wij zondigen onze positie voor God verandert, want wij zijn en blijven in Christus aangenaam in de geliefde, maar God wil ook in onze praktische levens ons heel duidelijk maken dat zonde heel ernstig is. En wij mogen eigenlijk daar de kant van de Heer God in kiezen als wij dat belijden. Belijden betekent, ik erken dat deze zonde in uw ogen totaal verwerpelijk is. En ik belijd dat opdat ik vergeving en reiniging mag ontvangen. Nou, ik heb de vorige keren verteld dat de eerste drie hoofdstukken handelen over de vrijwillige offers. Ja? De hoofdstukken 4 en 5 behandelen de verplichte offers. Verplichte offers zijn als je gezondigd hebt. En hoofdstuk 4 en 5 geven 7 verschillende gevallen, waar we vanavond er 4 van bekijken, van zonde, waarbij hoofdstuk 4 meer uitgaat van onopzettelijk overtredingen. En hoofdstuk 5 is meer bewust schuldige daden. Maar dat zal ik de volgende keer nog wel wat meer toelichten. Nou, vrijwillige offers betekent dat wij gewoon willen vertellen aan God, de Vader, wie de Heer Jezus voor ons is. Ik heb het al een paar keer gezegd in deze avonden. Je kunt de thermometer in de gemeente plaatsen en je afvragen hoe geestelijk is deze gemeente. En dan kun je eigenlijk zien, dat kun je herleiden aan hoe vaak er over de Heer Jezus gesproken wordt. Het zij in de prediking, het zij in de gebeden, het zij in de liederen. De Geest is namelijk gekomen om ons meer van de Heer Jezus te laten zien, toch? Hij zal mij verheerlijken, hij zal uit het mijne nemen. En in hoofdstuk 1 van Leviticus zie je dan ook dat er verschillende brandoffers gebracht worden. Mensen kunnen bijvoorbeeld een rund brengen dat helemaal in rook opgaat. Een aangename geur voor de Heer. Dat betekent dat ze heel veel zicht hebben op wat de Heer Jezus voor de Vader is. Wie hij voor de Vader betekent. Dat hij zijn hele leven op het kruis aan de Vader heeft overgegeven in de eerste plaats om hem te verheerlijken. Nou, dat is het brandoffer. En op die basis mogen wij ook naderen tot God, want in hoofdstuk 1 vers 4 legt hij ook de hand op de kop van het rund. En het rund is een beeld van de Heer Jezus die heel trouw zijn dienstwerk deed, zoals een rund dat ook doet. Hè? Maar je hebt ook mensen met een lam of een geit, die hebben wat minder zicht op de Heer Jezus. Ze zien wel zijn verzoenende werk, hij werd als een lam ter slachting geleid, weet je wel. Maar ze zien niet het rund, ze zien niet nog dat de Heer Jezus in de eerste plaats de Vader verheerlijkt heeft. En niet in de eerste plaats kwam voor onze zonde. Dat is ook waar, maar voor God geldt het brandoffer als belangrijkste offer. Want de Heer Jezus kwam om het werk te voleindigen dat de Vader hem te doen had gegeven. En hij zegt in Johannes 17, ik heb u verheerlijkt. In Johannes gaat het puur om de verheerlijking van de Vader. En als de Heer Jezus in Johannes 19 zegt, het is volbracht, dan heeft dat niet de betekenis van ik heb alle zonden weggenomen, maar ik heb de Vader verheerlijkt. Het is volbracht. Maar wij zijn geneigd om alles op onszelf toe te passen. En vandaar ook dat heel veel mensen niet verder komen dan lam en geit. Dat is ook prima, want het is ook een aangename geur voor de Heer. Als je dat tegen de Vader vertelt, dank u voor het kruis, Heer. Ik dank u dat u stierf voor mij. Weet je wat dat lied? Dat is nou typisch een brandoffer. Maar dan een lam en een geit. Nou, als de Bijbel spreekt over een vrouwtje en een mannetje, we zagen dat in hoofdstuk 4 aan het eind, een vrouwtje. Een vrouwtje spreekt van de subjectieve kant van de zaak. Dus, en een mannetje spreekt meer van de kracht die eruit gaat wat God betreft. Dus de objectieve kant van het offer van de Heer Jezus. Een vrouwelijke offer betekent dat ik daar ook echt bepaalde gevoelens bij heb. Dat ik ook kan inleven dat hij het van mij gedaan heeft. Dat is heel bijzonder. Het is niet alleen maar een leer, maar het is echt een innerlijke beleving. Nou,
een mannelijke zij, je zei vrouwelijke gevoelens voor mij gedaan. Een
mannelijke, subjectief. Mannelijk is objectief hoe God het ziet. De kracht die ervan uitgaat wat God betreft. En dat erken ik ook als ik erover spreek.
Ja.
En wij moeten gewoon leren als gelovigen dat alles moet draaien om hem. En niet om ons. Want dat is pas geestelijk leven. Ik las laatst een artikeltje over de gevaren van de mystiek. En die schrijver die zei, mystiek is ten diepste bezig zijn met dat wat de Heer in ons uitwerkt. In plaats van met hemzelf. En dat is een heel subtiel verschil, hè? Wat voel ik erbij? Hoe groei ik? Ben ik al genoeg gegroeid? Voel ik iets van de Heilige Geest? Heb ik een ervaring met God? Dat is allemaal mystiek. Maar de schrift spreekt altijd over het kennen van God en je aandacht op hem richt. Zonder dat je bezig bent met je eigen resultaten. Want Paulus die schrijft ook, ik vergeet wat achter me ligt en ik strek me uit naar wat voor me is. Hij is niet bezig met zijn falen of met zijn groei. Zijn aandacht was gericht op hem. Nou, in hoofdstuk 2 gaat het dan meer over, over het graanoffer, weet je nog? Dat is dat wij zijn leven bewonderen. Daarvoor hebben wij de evangelie gekregen. En de evangelie zijn niet zozeer iemand die onderwijs geeft, ook wel, maar vooral worden wij geleerd over iemand. De Heer Jezus is daar het onderwerp. En als wij zijn wandel beschouwen in deze wereld, hoe hij tegen Satan bestand was, hoe hij altijd de wil van God deed, hoe hij ieder een goed antwoord gaf, hoe hij altijd de juiste keuzes maakte in zijn woorden en in zijn gedachten en in zijn handelen de Heer Jezus, of de Vader verheerlijkte, ja, dan kunnen we niets anders dan hem bewonderen. Dat is het graanoffer. Het was met olie gemengd en het was met olie bestreken. De Heer Jezus is door de Heilige Geest verwekt en hij is ook door de Heilige Geest gedoopt, of tenminste gezalfd. En de charismatische uitleggers, die gaan dat altijd weer op onszelf toepassen. Die zeggen dan, ja, de Heer Jezus werd gedoopt met de Geest, en dus wij ook. Maar het gaat helemaal niet om ons. Het gaat erom dat wij een bewondering krijgen voor die mens, de Heer Jezus. Want waarom werd hij gezalfd door de Heilige Geest? Want de Heer God zei, zie, deze is mijn geliefde. In hem vind ik mijn welbehagen. Hoor hem. En wij zijn natuurlijk ook gezalfd, zullen we straks zien, door de Heilige Geest, maar op een hele andere wijze. De Heer Jezus is en blijft de unieke. Wij zullen nooit kunnen doen wat hij gedaan heeft. Doden opwekken zoals hij dat deed, of stormen stillen zoals hij dat deed, dat moeten wij niet gaan pretenderen te kunnen. En als mensen dan zeggen, ja, grotere werken zullen wij doen, dan hebben ze de focus helemaal verkeerd. Want daar spreekt de Heer Jezus niet over daden, maar over geloofswerken, over mensen die tot de Heer komen, die zich bekeren, die nieuw leven krijgen. Dat kon de Heer Jezus niet op heel veel plaatsen tegelijk, maar wij de gemeente wel, want wij zijn over de hele wereld verspreid. En elke dag komen er duizenden tot bekering, denk ik. Dus dat is hoofdstuk 2. Nou, hoofdstuk 3, dat ging over het dank- of het vredeoffer. Hoofdstuk 3 is de gemeenschap die het volk beleeft met God door samen te eten van hetzelfde offer als waar God van eet. Dus als wij samenkomen, ja, dat beseffen heel weinig mensen, maar dan is de Vader eigenlijk afwachtend, wat komt er nou uit die mensen hun harten van mijn zoon? En op het moment dat er iets is, aanbidding, lof, dank, gebeden, ja, dan is dat voor de Heer God een voedsel. En voor ons ook. Dus wij eten samen van dezelfde tafel. En de tafel wordt altijd als de Heer Jezus. Dat is hoofdstuk 3. Ja? Dus wij moeten leren, en dat zeg ik wel vaker, om niet tijdens de eredienst over onszelf te gaan zingen. Hè? Ik zal u dienen, ik zal u volgen, ik dit, ik dat. Geef me kracht, ik wandel in het licht met Jezus. Allemaal mooie liedjes. Maar dat is niet het doel van de eredienst. Het doel van de eredienst is, het volk van God komt samen, heeft iets van de Heer Jezus gezien, geproefd in de week ervoor. En dat wordt in dank en lof naar de Vader gebracht. En wij verkondigen zijn dood aan de tafel van de Heer. Dat is eigenlijk de orde, heb ik wel eens vaker gezegd hier. Ja? Maar gaan we nu over naar hoofdstuk 4. Want daar begint het verplichte offer. vrijwillig is, ik breng iets van de Heer naar de Vader, maar verplicht is, de Vader vraagt iets van mij. Ik moet een offer brengen op het moment dat ik gezondigd heb. Want er staat geschreven in de Bijbel, in 1 Johannes 1 vers 5, dat de apostel Johannes zegt, dit is de boodschap die wij van hem gehoord hebben. En u verkondigen dat God licht is en dat in hem, in het geheel, geen duisternis is. En dan gaat hij verder, dat heb ik dan niet op je samenvatting geschreven, maar dan gaat hij dus verder in vers 7. Dan zegt hij, als wij in het licht wandelen, zoals hij in het licht is, let op, hebben wij gemeenschap met elkaar. En het bloed van Jezus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonden. Dus als wij in het licht wandelen, dat betekent onze zonden belijden, dan hebben we gemeenschap met elkaar. Dan is er kracht in de gemeente, dan is er vrijheid, dan is er groei. Want we hebben inmiddels geleerd dat alle zonden vergeven is door de Heer Jezus. Vers 8, als wij zeggen dat wij geen zonde hebben, dan misleiden wij onszelf en de waarheid is in ons niet. Als wij onze zonden belijden, hij is getrouw en rechtvaardig om onze zonde te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Dus in het licht wandelen betekent je zonde belijden. Nou, dan gaat het in hoofdstuk 4 over, Leviticus 4. Wij hebben namelijk, en dan komt er iets belangrijks, wij hebben namelijk een voorspraak bij de Vader. Ja? 1 Johannes 2, vers 1, kijk maar mee. Ik schrijf u deze dingen opdat u niet zondigt. Ja? En als iemand zondigt, we hebben een voorspraak bij de Vader. Jezus Christus, de rechtvaardig. Dat betekent dat hij bij de Vader is. En er staat niet, hij doet voorspraak, maar hij is de voorspraak. Wij mogen onze zonden belijden omdat er een voorspraak bij de Vader is. Snap je? Die altijd ervoor blijft zorgen dat onze relatie met de Vader blijft. We blijven kinderen van de Vader, want hij is onze voorspraak, hij is onze borg. Maar het feit dat hij bij de Vader onze voorspraak is, betekent ook dat wij dieper, gevoeliger zouden moeten zijn voor wat zonde is. Want hoe meer wij met hem bezig zijn, met de heilige voorspraak, hoe meer wij gaan beseffen, dit klopt niet, dat moet ik belijden. Ja? Ik weet niet of je dat kent. Maar als je zondigt, dan ga je er gelijk mee naar de Vader. Dat moet een automatisme worden, eigenlijk. Nou, er zijn 7 gevallen in hoofdstuk 4 en 5. En in Leviticus 5 is meer de nadruk op een overtreding. En Leviticus 4, dat begint met een beetje een merkwaardige uitdrukking. Er staat namelijk in vers 1... Als een persoon zondigt door een onopzettelijke overtreding van enig gebod van de Heer. Nou, dat wil niet zeggen dat het per ongeluk gaat. Maar een onopzettelijke zonde wil eigenlijk zeggen dat het niet met opgeheven hand is, zoals in nummer 15. Je hebt 2 soorten christenen, dus haakjes. De mensen die zeggen, ja, kan mij het schelen, ik ga gewoon mijn eigen gang. Dat is met opgeheven hand. Maar hier in Leviticus 4 bedoelt hij, als jij toch zondigt, maar je wilt ten diepste niet. Onopzettelijk. Het is niet te verontschuldigen, want het is een zonde. Maar ik doe dat niet met opgeven, want ik zondig niet opzettelijk. Tuurlijk, alle zonde is natuurlijk opzettelijk in die zin, anders had ik het niet gedaan. Maar de schrift bedoelt hiermee dat gelovigen ten diepste niet willen zondigen. Een varken ligt graag in de modder, maar een schaap niet. Maar hij kan soms wel in de modder vallen. Hoe dicht je bij de Heer Jezus leeft, hoe sneller je gevoelig wordt voor dat wat zonde is en hoe sneller je het ook wil beleiden. Want je wilt gewoon in het licht wandelen, zodat je gemeenschap hebt met elkaar. Maar als zonde niet beleden wordt, ja, dan is die gemeenschap verstoord en nog veel meer dingen zullen dan uiteindelijk niet vrucht dragen. Dat zullen we straks wel zien. Ja? Alles wat niet uit geloof is, is zonde. Nou, en dan staat er ook dit. Even kijken, als je goed leest in hoofdstuk 4 vers 1. De Heilige Geest is heel duidelijk. Want hij had ook kunnen schrijven, een overtreding van enig gebod van de Heer. Punt. Maar nee, hij zegt het 3 keer. Hij zegt eerst een overtreding van enig gebod van de Heer. 2, iets wat niet gedaan mag worden. 3, maar wat hij toch doet tegen een van de geboden. Zie, dat is 3 keer. Zodat de schrift, de Heilige Geest wil ons heel duidelijk inprenten dat zonde is iets wat tegen Gods geboden ingaat. Nou, dus hoe meer je de schrift kent, de Bijbel, en hoe dichter je bij de Heer leeft. Ik had vandaag verschillende telefoongesprekken en gisteren over een bepaalde moeilijke conflict. En dan probeerde ik er echt achter te komen, wat is nou waar? Wat is nou zonde? Is hier zonde? Heb ik iets fout gedaan? En op het moment dat je daar bewust van wordt, dan beleid je dat aan de Heer en dan is het ook gelijk weg. Want hij is getrouw en rechtvaardig om ons te vergeven. En ons te reinigen van elke ongerechtigheid. Maar het is belangrijk dat wij rein blijven van zonde. Dat we het gelijk bij de Heer brengen. En vervolgens ook vertrouwen dat het weg is. Nou, ik zal straks wel wat voorbeelden noemen van zonde. Maar we gaan eerst naar die 4 categorieën kijken. Dat zijn in dit hoofdstuk de priester, de gezalfde, vers 3 tot 12. 2, heel de gemeenschap, vers 13 tot 21. 3, een leider, dat zijn versen 22 tot en met 26. En 4, 1 persoon uit de bevolking, dat is gewoon een lid van de gemeente. Het begint met de gezalfde priester. Dat is de meest verantwoordelijke, want wij zijn allemaal gezalfd. U hebt de zalving van de heilige, zegt 1 Johannes 2, vers 27. Het is niet nodig om nog een keer gezalfd te worden door de Heilige Geest. Dat staat nergens, maar we hebben de zalving. Maar dat is als priester. In dit geval. Dat betekent dat wij door de Heilige Geest kennis hebben gekregen van een heilige God. En wij weten dus, als wij naderen tot God in gebed, dat we naderen tot een heilige God die ons weliswaar vergeven heeft, maar we kunnen niet naderen tot God, de Vader, als we onze zonde niet hebben beleefd. Ga niet. Want dan zul je een belemmering ervaren in je gebedsleven. Ik weet niet of je dat kent. Ik heb wel eens met mijn vrouw wat gedoe. Wie niet, hè? Dat je soms wel eens wat woordenwisseling hebt en dan reageer je soms uit het vlees, want je wilt natuurlijk weer gelijk hebben. En dan is er op dat moment is er onrust. Dan kun je niet even makkelijk bidden of zo. Maar later dan zakt het een beetje de sfeer weer. En dan ga je nadenken en denk je, ja, ik zat hier toch niet goed. Ik heb uit het vlees gereageerd. Beleid ik dat? En het is weer oké. Ik ben weer rein. Wat betreft mijn innerlijke geweten. Het gaat om je geweten. Daarom zegt de schrift ook in Efeze 6, je wapenrusting is het borstharnas van de gerechtigheid. Je geweten is voor Satan een heel makkelijk doelwit. Want als je geweten besmet is, dan ben je niet meer vrij. Dan voel je altijd schuldig. Maar als je zonde beleidt, is dat weg. En Paulus zegt in Handelingen 24, ik oefen mij om altijd een onergelijk geweten te hebben tegenover God en tegenover de mensen. En dan moeten wij ook leren. Nou, er moet een jonge stier geslacht worden. En hij moet zijn hand op de kop leggen. Maar als je even met mij meegaat, dat is best wel interessant. Er staat namelijk in vers 4, dan moet hij de jonge stier bij de ingang van de tent van de ontmoeting voor het aangezicht van de Heer brengen. Let op, hè, bij de ingang van de tent van de ontmoeting. Dus jouw omgang met God is verstoord doordat jij zondigt. Ontmoeting. Het moet bij de tent, de ingang van de tent van de ontmoeting. Maar dan staat er, hij moet zijn hand op de kop van de jonge stier leggen. Maar er staat ook in hoofdstuk 1, vers 4. Maar het verschil is enorm. Want in hoofdstuk 1 is dat offer een aangename geur voor God. Waardoor de offeraar ook aangenaam is in dat offer. Maar in hoofdstuk 4 vers 4 is dat offer helemaal niet aangenaam. Daar moet hij zijn hand niet op het brandoffer leggen in die zin, maar op het zondoffer. Dus in die zin maakt hij zich één met het feit dat dat offer die geslacht moet worden en dat hij dus niet aangenaam is. Dat is een heel verschil. Snap je het verschil? Hoofdstuk 1, vers 4 is Efeze 1, vers 6. Ik ben aangenaam gemaakt in iemand anders. Het offer, de Heer Jezus. Maar hoofdstuk 4, vers 4 is, ik moet mij één maken met zijn dood op het kruis voor mij. En dat was helemaal niet aangenaam van God. Dat iemand moest sterven voor een zondaar zoals ik. Dus dat is een heel groot verschil. Maar dat moet ik me wel beseffen. Een stier is best een groot dier. En daarom is een priester iemand die een diep besef moet hebben van wat zonde doet in zijn relatie met God. Er staat ook onderaan de samenvatting. Het beeld, de diepe verootmoediging en vernedering uit voor het aangezicht van de Heer die in de ziel van de offeraar plaatsvindt, de zondaar. En nou is mijn vraag aan jullie, aan mezelf en alle luisteraars. Hebben wij dat besef van verootmoediging als wij zondigen? En dat is in Leviticus 4 en 5, wordt dat uitgebeeld in de grootte van het offer. Als je een stier offert, heb je een groot besef van schuld. Er wordt ook heel veel tekst aan besteed. Als je een lam offert, is het minder groot, dat besef. Ja? Dat groeit naarmate je meer kennis hebt van het kruis van de Heer Jezus. Hij werd daar tot zonde gemaakt. Hè? God moest zijn aangezicht afwenden van hem. En dat zullen we straks ook zien. Alles aan hem was onrein voor God. Alles, omdat ik onrein was. Nou, dat besef wordt hier uitgebeeld doordat hij zijn hand legt op de kop van de stier. Ik ben onwaardig. Maar in Leviticus 1 vers 4 is het juist, ik ben waardig. In het offer hier is, ik ben onwaardig, want hij droeg mijn schuld. Nou, dat is het verschil. Dan moet het offer geslacht worden, want het loon van de zonde is de dood. Iemand stierf voor mij. Maar dat betekent als ik zondig, dat ik daar iets toevoeg aan zijn lijden. Hij heeft mij al mijn zonden gedragen. Van heden, verleden, toekomst. Maar als ik dus nu bewust zondig, dan voeg ik iets toe aan zijn lijden op het kruis. En daarom moet hij het persoonlijk slachten hier, om dat te beseffen te hebben. Ja? Nou, Leviticus 4, vers 5 en 6 gaat over het volgende. Hij moet een deel van het bloed van de jonge stier nemen en het naar de tent van ontmoeting brengen. Dan moet de priester zijn vinger in het bloed dopen. En een deel van het bloed moet hij 7 keer sprenkelen voor het aangezicht van de Heer. Dat sprenkelen is altijd herstel. Hij slacht het omdat hij dood had moeten gaan voor die zonde eigenlijk. Maar hij sprenkelt het bloed om weer dat te herstellen wat door de zonde bedorven is. Namelijk de ingang van de tent van ontmoeting, de toegang tot de Heere God, het voorrangsel van het heilige. Dat betekent niet herstel van mijn positie. Daarom is 1 Johannes 1 pas op het einde van de Bijbel en Romeinen is helemaal aan het begin. Want de gelovige moet eerst geworteld zijn in zijn positie. Anders krijg je allerlei problemen. Dan gaan mensen helemaal twijfelen aan hun behoud en zo was een keer zonder. Maar het is herstel van zijn praktische relatie met God de Vader. Snap je? Er zijn hele groepen die roepen van je hoeft je zonde niet meer te beleiden, want we zijn al vergeven. En dan haal je dus positie en praktijk door elkaar. Maar als jij kinderen hebt thuis en die hebben een grote mond of ze behandelen jou op een manier die niet past bij jouw waarden en normen. En dan zeg je ook wel eens van ga maar naar je kamer. Kun je niet gelijk gezellig daarna eventjes met z'n tweetjes op de bank een gesprek voeren. Want dan is de relatie gewoon even verstoord. En dan moet er dus een gesprek plaatsvinden waarbij het kind even moet zeggen sorry. En dan is het weer oké, want het blijft je kind. Zoals met ons ook. Zonde brengt scheiding tussen niet ons en een heilige God, maar tussen ons en de Vader. Want God behandelt zonde als zonde. En zo moeten wij dat ook leren zien. In vers 7 staat dit. Houd een deel van het bloed strijken op de hoornes van het altaar voor het geurige reukwerk dat in de tent van ontmoeting staat voor het aangezicht van de Heer. Nou, als het over reukwerk gaat, wat denk je wat voor betekenis dat heeft voor ons? Wat is ons reukwerk voor God? Wat stijgt op naar hem? De gebeden, ja, inderdaad. Dus als er gesprenkeld wordt op de hoorns van het altaar van het reukwerk, dan houdt het in dat als ik dat niet doe, dan mijn gebedsleven verstoord is. Ik moet dat weer herstellen. Hoe dan? Door mijn zonde te beleiden. Elke gelovige die de Heer Jezus lief heeft, beleidt zijn zonde. Maar dan moet het hem wel bekendgemaakt worden. Dat zullen we straks ook zien. Er zijn zonden waarvan je bewust niet bewust bent. Maar doordat je groeit in de kennis van het woord, ga je dingen zien dat je denkt, oh wacht eens, maar dit is helemaal niet oké. Okay. Ik had van de week dus een aardig conflict ergens, waarbij de vraag was, is dit nou wel of geen zonde? Wat deze mensen doen. Nou, die zegt dit, die zegt dat. Soms is het best lastig. En je moet je altijd laten leiden door het woord, niet door je gevoelens. Zeker ook niet door familiebanden of vriendschappen. Dat je partij kiest omdat je toevallig die persoon goed kent. Maar zonde in de gemeente moet gewoon, dat zullen we straks ook zien, moet gewoon weggedaan worden. Ik heb dat ook schuin gedrukt in het midden. Als zonden niet worden beleden, is er ook geen kracht om priesterlijk te functioneren als gelovig. Je kunt niet meer voorbeden doen. God zal daar niet naar luisteren. Dat zeg ik even heel stellig hoor. Daarna moet ons kanaal moet zuiver blijven naar hem. Daarom is het ook zo belangrijk om nederig te zijn en ootmoedig en zachtmoedig. En Paulus is ons voorbeeld, hè, als je kijkt naar zijn manier van doen met de gemeente, met in handelingen met al die broeders en hoe hij daar omgaat met ze, hoe hij zichzelf wegcijfert. En ja, dat is nou de gezindheid van de Heer Jezus. De weg naar het brandofferaltaar is weer vrij. Ja, in vers 7b. Dat er weer gedankt kan worden, dat er weer vreugde is over de Heer Jezus, over het offer wat hij gebracht heeft. Want alles wordt verstoord door de zonde. Vers 11 en 12 spreken over de verbranding van het offer op een reine plaats. Nou, dat spreekt van de toorn van God die over de Heer Jezus kwam in onze plaats. Het was de huid van de jonge stier en al zijn vlees met zijn kop en met zijn poten en zijn ingewanden en zijn mest. Dus heel de jonge stier moet hij naar buiten brengen, tot buiten het kamp. Voor God was het een reine plaats, omdat het hem behaagd heeft uiteindelijk dat de Heer Jezus, de reine en de volmaakte, hem verheerlijkt heeft. Maar voor ons moet het buiten het kamp, buiten alle religie, buiten alle menselijke voorstellingen van wie God is, moeten wij leren dat, nou dan komt het, de huid, al zijn vlees, zijn kop, zijn poten, ingewanden, alles moest naar de stortplaats gebracht worden en moest met vuur verbrand worden. Dus even toegepast op, hij legt zijn hand op dat dier en hij weet, ja, mijn gedachten, mijn vlees, mijn kop, dat zijn dus de gedachten, poten, mijn wandel, mijn ingewanden, alles, mijn innerlijke gevoelens, alles wat uit mij komt, mijn mest, alles is eigenlijk door de zonde verontreinigd. Maar de Heer Jezus is dat voor mij geworden. Alsof zijn gedachten en zijn wandel en zijn gevoelens voor God zonde was. Zo is hij tot zonde gemaakt. Terwijl ik degene ben die de jonge stier voorstelt. De mens van nature is in zijn geheel, wat God betreft, ja, verdorven. Maar hij heeft die plek ingenomen. Buiten het kamp, buiten Jeruzalem. En daar spreekt dit van. Dat is heel erg bijzonder, want hij is voor ons tot zonde gemaakt. Nou, dan het tweede geval. Als heel de gemeente, vers 13, van Israël, de gemeenschap, heeft gezondigd zonder opzet en de zaak is verborgen gebleven voor de gemeente. Nou, dat vinden wij dus in 1 Korinthe 5. Zoek maar even op. Dit is zo van essentieel belang dat we dit gaan snappen, want het komt vandaag natuurlijk massaal op ons af als je het hebt over LHBTI-toestanden, waar heel veel gemeentes van zeggen, nou, daar moet je niet altijd moeilijk over doen. En dat is dus de zaak is voor de ogen van de gemeente verborgen. Want ze zeggen, ja, dat is geen zonde. Maar dan zegt Paulus in 1 Korinthe 5, vers 1. Men hoort algemeen van hoererij onder u. En zo'n hoererij als zelfs onder de volken niet bestaat. Dat iemand een vrouw van zijn vader heeft. En u bent opgeblazen, u hebt niet eens getreurd, niet veel eer getreurd. Opdat hij, die deze daad begaan heeft, uit uw midden werd weggedaan. En dan zegt hij, eigenlijk, jullie zijn heel onverschillig tegenover deze zaak. Het is jullie helemaal niet bekend dat dit zonde is. Als je dan verder leest in vers 13, dan staat in vers 14, als die zonde bekend is geworden. Dat gebeurt in 1 Korinthe 5, hè? Het wordt je bekend. Hoe dan? Door het woord van God. Maar let op, de gemeente van Korinthe was nog corrigeerbaar. Als een gemeente niet meer corrigeerbaar is, dan kun je niet meer spreken over de gemeente van God. Want Gods norm geldt daar. En dan zegt hij in hoofdstuk 5 van 1 Korinthe, hij zegt dan in vers 13, doe die boze uit uw midden weg. Dat is de gemeente die denkt, nou ja, die vrouw woont met die man woont met de vrouw van zijn vader. Ja, moet hij weten. Leviticus 4, vers 13, is niet bekend. Iemand maakt het ze bekend, Paulus, het woord van God. En wat is dan hun reactie? Wat is hun reactie? Nou, dat kun je lezen in 2 Korinthe 7. Zoek maar even op. 2 Korinthe 7, vers 9. En dat is exact wat er in Leviticus 4 staat. Dat de gemeente een jonge stier, het jong van een rund, als zondoffer aanbiedt voor de tent van ontmoeting. Want wat staat er in 2 Korinthe 7, vers 9? Nu verblijd ik mij niet omdat u bedroefd bent geworden, maar omdat u bedroefd bent geworden tot bekering toe. Want u bent bedroefd geworden in overeenstemming met God. Zie je dat? Dus ze waren heel erg bedroefd door die brief die hij schreef. Hij was een beetje boos, een beetje kwaad op ze, maar ze hebben zich wel bekeerd. Dus ze hebben als hele gemeente, hebben ze voor God een jonge stier genomen. Even in type, ze hebben dat natuurlijk beleden. Ze hebben zich beseft, oh wat zijn we aan het doen? We hebben het gewoon toegestaan, dat kan echt niet. Deze man hebben ze uit hun midden weggedaan, maar die man heeft zich bekeerd. Kun je ook lezen in hoofdstuk 7. En ze hebben een beetje moeite gehad om hem weer te vergeven. Paulus zegt, nou, je moet hem wel vergeven. Als hij terugkomt, moet je hem gewoon vergeven. Maar hij was heel blij. In 2 Korinthe is het dan ook een veel persoonlijker brief geworden. Veel warmer dan de eerste. Maar welke gemeente vandaag laat zich nog corrigeren op zo'n manier? Dat is de vraag. Ik noem dit voorbeeld, hè, want seksuele zonde is natuurlijk iets wat vandaag heel actueel is. Daar staat er, even zien, de oudsten, vers 15, leggen dan hun handen op de kop van de stier. Dus de verantwoordelijke oudsten, je zou kunnen zeggen, die zouden dan namens de gemeente ook die schuldbelijdenis kunnen uitspreken. En als de gemeente daarmee instemt, ja, dan is dat voor de Heere God iets wat hem behaagt, dat zonde gewoon duidelijk wordt beleden. Nou, vandaag zijn er natuurlijk meerdere situaties in meerdere gemeenten die hen niet bekend zijn. Maar daarvoor zijn er ook sprekers en uitleggers en bijbelleraren en die hen dat bekend maken. Als iets echt zonde is, nou die lijst staat er 1 Korinthe hoofdstuk 5, onder andere hè, die lijst van, even kijken, hebzuchtige, hoereerders, afgodendienaars, rovers enzovoort. Dronkaards, een hele rijtje wat daar staat. Als dat getolereerd wordt door de gemeente van iemand die daar ook aan het avondmaal gaat en die daar beleidt een broeder of zuster te zijn en er wordt niks mee gedaan, dan zondigt heel de gemeente. Heel de gemeente zondigen betekent niet dat ze allemaal individueel een zonde doen, maar dat ze als gemeente de zonde niet oordelen. Daarom zegt Paulus ook, in dat hoofdstuk een klein beetje zuurdeeg doorzuurt het hele deeg. Jullie hadden moeten treuren, jullie hadden moeten optreden. Maar ga dat vandaag maar eens doen. Dan heb je vaak een eindeloos conflict. Het is gewoon zo, het is een moeilijke tijd op dat gebied. Nou, het derde geval is vers 22. De leider van het volk. Een leider. Dat is een oudste. Tegen een van de geboden van de Heere. En ja, is een zeer ernstige zaak. Het brengt niet de gemeenschap van de gemeente in gevaar. Dus het is niet gelijk een rund of een stier wat daar gebracht wordt. Maar het is een zeer ernstige zaak als een oudste of een verantwoordelijke in de gemeente openlijk zondigt en dat niet beleidt. Of het beleidt met krokodillentranen, kan natuurlijk ook nog, hè. 1 Timotheüs 5 zegt, neem tegen een oudste geen beschuldiging aan, tenzij onder 2 of 3 getuigen. Maar stel hen die zondigen in tegenwoordigheid van allen aan de kaak. Dat gaat dus over oudsten. Opdat ook de overigen vrees hebben. Vers 23 zegt, als de zonde die hij begaan heeft hem later bekendgemaakt wordt, stelt hen die zondigen in tegenwoordigheid van allen aan de kaak. Dus ook hier gaat het om iets wat duidelijk wordt aan anderen. Ik heb het dus niet over oudsten die stiekem 's nachts achter een computertje allerlei onreine toestanden doen. Dat weten we dan niet. Dat is een oudste die zondigt, maar je kunt hem dat niet bekendmaken. Tenzij hij in zijn geweten overtuigd wordt door een preek of een stuk uit het woord en hij beleidt dat. Dus we hebben wel te maken met iets wat wij ook als medegelovigen natuurlijk moeten beoordelen. Maar oudsten hebben een grote verantwoordelijkheid in de gemeente. Ja? Dan staat er de voet van het brandofferaltaar in vers 30. Hij moet eerst zijn hand op de kop van de zondoffer leggen natuurlijk. Dat is alweer de volgende categorie, zie ik. Daar moeten we eventjes, Het zal hem vergeven worden, daar wou ik nog even een nadruk op leggen. Vers 26. Hij moet al het vet erop op het altaar en rook laten opgaan, net zoals het vet van het dankoffer. Zo zal de priester voor hem verzoening doen van zijn zonde en het zal hem vergeven worden. Zie je dat? Het zal hem vergeven. Nou, nu komen wij zelf natuurlijk aan de beurt ook weer. 1 persoon vanuit de bevolking van het land. Dus hier is het niet zozeer wij als priesters, maar wij als leden van het lichaam van Christus. Wij als onderdeel van de gemeente van God. Vers 27. Als 1 persoon uit de bevolking van het land zonder opzet gezondigd heeft, omdat hij iets gedaan heeft tegen een van de geboden van de Heer, iets wat niet gedaan mag worden, dan zodat hij schuldig is geworden, of als zijn zonde die hij begaan heeft hem later bekendgemaakt wordt, dan moet hij zijn offergave brengen, een geit, een vrouwtje zonder enig gebrek. Hier heb je weer dat vrouwtje voor zijn zonde die hij begaan heeft. Het moet ook echt binnenkomen wat voor gevolgen zonde heeft voor ons leven. En het heeft ook gevolgen met de gemeenschap. Voor de gemeenschap, sorry. Ja? Als er geen kracht is in een gemeente, is er de verantwoordelijkheid van Gods aangezicht te bezien of er gezondig is. Jacobus 5 spreekt daar ook over. Kijk maar. Jacobus 5. Er staat in vers 14, is iemand onder u ziek? Laat hij naar een gebedsgenezingsdienst gaan. Oh nee, sorry, staat er niet. Laat hij de oudsten van de gemeente bij zich roepen en laten zij over hem bidden. Ja, en hem zalf met olie. In de naam van de Heer, let op. En het gebed van het geloof zal de zieke behouden en de Heer zal hem oprichten. En als hij zonde gedaan heeft, zal het hem vergeven worden. Ja?
Want hier staat, het betekent toch niet dat die zieke zal genezen, maar is de geestelijke genezen.
Juist. Er staat, de Heer zal hem oprichten.
Ja.
Want het woord wat hier gebruikt wordt is asthenos, ziek. Je hebt verschillende woorden voor ziek. Maar hier wordt een woord gebruikt wat eigenlijk duidt op de grootste vorm van ziekte, waardoor iemand niet meer in staat is zelfstandig naar de oudste toe te gaan. Hij is helemaal lam, hij kan niet meer functioneren. En de Heer richt hem op. Het kan ook op fysieke genezing slaan, maar het slaat vooral op de geestelijke oprichting.
Mm-hmm.
Ja, het gebed van het geloof. Het gebed van een rechtvaardige vermag veel dat het er kracht aan verleend wordt. Maar de rechtvaardige is in Jacobus wel de praktische rechtvaardige. En dat betekent dus hier in het hoofdstuk van Leviticus dat het iemand is die altijd in het licht wandelt en altijd zijn zonde bij de Heer brengt. Nou, zijn er bepaalde groepen in Nederland, de reformatorische groepen, die heel sterk de nadruk leggen op alles wat je doet is eigenlijk zonde. Alles, je de hele dag zondig. Je kunt eigenlijk niks anders doen dan zondig. Elke gedachte is niet volmaakt. En als je boodschappen doet, dan heb je wel eens, zie je wel eens dingen dat je denkt, oh, daar moet ik niet naar kijken. Ook weer gezondigd. Je denkt nooit volmaakt over de Heere God. Ook weer gezondigd. Nou, als je dat soort predikingen luistert, dan denk je, ja, dan ben ik de hele dag aan beleiden. Maar dat bedoelt de schrift niet. Zondig is echt een daad die je doet tegen één van de geboden van de Heer. Ja? En dat zijn de werken van het vlees. Dat is twist, ruzie, opvliegendheid, hebzucht, eerzucht, vuile taal uit je mond, hoererij, weet je, dat soort dingen.
Maar het begint wel in je gedachten.
Sorry?
Het begint in je gedachten,
maar je kunt ook, vooral als man, helemaal ten onder gaan aan het feit dat je soms bepaalde gedachten hebt. Hè, als je een vrouw ziet lopen of zo, dat je denkt, oh, dat is een mooie vrouw. Dat soort gedachten flitsen even door je heen. Dat is niet zondigen. Hè? Als je een vrouw aanziet om haar te begeren, dat is een bewuste actie. Dat is niet hetzelfde als dat er soms bepaalde gedachten, hè, dat hebben mannen wel eens last van, door je hoofd schieten die niet helemaal rein zijn. Dat kun je natuurlijk bij de Heer brengen. Absoluut goed. Maar het is niet hetzelfde als dat je bewust iemand begeert. Dus gedachten, die zijn er. Maar als je dat helemaal in jezelf gaat analyseren en je gaat er heel druk mee bezig, dan raak je in een put van zelfbeschuldiging. Het gaat om de daden die de schrift zonde noemt. Waar je dus een tijdje in volhardt, waar je echt opzettelijk, hè, dus onopzettelijk, opzettelijk om het zo te zeggen, dat je die gewoon doet. Nou, en dat wordt ons steeds duidelijker naarmate wij gevoeliger worden voor zonde, doordat wij in gemeenschap leven met de Heer Jezus. Al jouw woorden, hè, je beloftes, nakomen. Weet je wel, ik bel je, ik spreek je, dat moet je gewoon doen. In het volgende hoofdstuk 5 zien we ook, als je een belofte doet die je niet nakomt, die je even vluchtig uitspreekt, is dat voor God ook een zonde. Daarom vind ik het ook fijn dat broeders en zusters die je kent, ja, dat die altijd doen wat ze zeggen. Als ik bel je volgende week, dat ze dat gewoon doen. Kan wel eens één keer van een soort bent vergeten, maar je hebt ook van die mensen die dat roepen, maar doen dat nooit. Ja, dat vind ik niet betrouwbaar, toch? Dus we moeten ons niet te blind staren op onszelf, speuren naar allerlei zonden, maar we moeten ook niet te gemakzuchtig daarmee omgaan. Het is niet zo dat wij de hele dag door zondigen. Want de schrift zegt in 1 Johannes, als iemand zondigt, het is niet de normale gang van zaken, maar God ziet zonde als iets dat tegen een van zijn geboden ingaat, dat niet uit geloof is, wat het werk is van het vlees. Nou, tenslotte, 1 Korinthe 11. Vers 31. Het gaat er over het avondmaal, iets heiligs. Nou, jullie weten allemaal, als je de Bijbel kent, dat de Korintiërs daar een schransmaaltijd van maakten. Sommigen hadden honger, anderen die kwamen volgegeten daar naartoe. Ze hadden geen oog voor elkaar. En dan zegt Paulus van in vers 30, daarom zijn er onder u velen zwakken en zieken en nogal velen zijn ontslapen. Dus God stuurt oordeel en dat komt omdat die zonde hen niet bekend is gemaakt en ze hebben het ook niet beleden. Paulus komt dan en maakt het hen bekend. En dan zegt hij in vers 31, als wij echter onszelf beoordeelden, zouden wij niet geoordeeld worden. Maar als wij geoordeeld worden, dan worden wij door de Heer getuchtigd, opdat wij niet met de wereld veroordeeld worden. Dat is ingewikkeld, hè? Dus we moeten onszelf beoordelen van, zijn we eigenlijk nog wel op de weg van de Heer? Zodat wij niet getuchtigd worden en geoordeeld worden door allerlei, nou ja, zieke en ontslapen mensen in de gemeente. Maar als wij dus wel geoordeeld worden, dan betekent dat dat hij ons opvoedt, zodat wij zonden gaan leren erkennen en beleiden. Ja? Als er dus geen kracht is in de gemeente, is er verantwoordelijkheid voor Gods aangezicht te bezien of er gezondheid is. Als er iemand ziek is, heel ernstig ziek, nou, dan kan het best wel zijn dat er zonde in de gemeente is. Dan moet je daar gewoon oprecht tijdens de bidstond of in je persoonlijk gebedsleven vragen. Heer, zijn er soms dingen die we missen? Maak het ons bekend. Zou, het hoeft niet, het kan. En dat is eigenlijk de betekenis van dit hoofdstuk 4 van de Leviticus. Dat of je nou een gezalfde priester bent, of de hele gemeenschap, of een leider, of dat je nou gewoon maar een gemeentelid bent. In alle gevallen wil de Heere God dat wij een groot inzicht krijgen in dat de Heer Jezus daarvoor geleden heeft. En dat wij dus in alle oprechtheid, in alle bereidwilligheid, in ootmoediging, verootmoediging, dat bij hem brengen. Zeg, het was fout, ik heb gezondigd. En dat we ook mogen weten dat we weer gereinigd zijn. Zodat we weer fris zicht krijgen op de Heer Jezus, op zijn persoon. Yes? Nou. Wat mij betreft was dit het. En ik hoop jullie de volgende keer mee te nemen naar Leviticus 5. En dat is dan de laatste avond alweer. En dan moeten we maar eens kijken of van het seizoen wat we dan weer gaan doen. Maar ik vond het zelf heel erg belangrijk om dit zo met jullie te bespreken.